Misschien kan iedereen recht staan. We gaan Groot en Machtig is Gij zingen.
Goedemorgen. Het is weer echt fijn om samen te zijn. Weet je, het is een mooie dag. Vaak is dat zo zondag, dus de zon schijnt mooi binnen. De lente is net begonnen. En ik denk dat we ook allemaal terug weer moed vinden. Als de lente begint. Ik geloof eigenlijk dat wij continu samen groeien als kerk. We leren samen om God. We leren samen meer van God. We gaan samen vooruit met God. En we blijven samen hem dienen. En dat doen we ook door elkaar samen te doen groeien. En wat we vandaag gaan doen is, vandaag gaan we kijken hoe dat we samen naar de eenheid van de kerk. We gaan kijken samen naar de eenheid van de kerk en we kijken naar de geestelijke gaven. Daarvoor gaan we terug naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Heel mooi stukje. Laten we hier samen bidden. Vader, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat we hier echt samen mogen zijn. Vader, we komen hier samen om u te danken, om u echt te aanbidden. We weten dat het leven van u komt en we willen u kennen. We willen horen wat u ons te vertellen heeft, Vader. Vader, ik vraag dat u bij ons bent deze ochtend. Open onze harten. Laat de Heilige Geest ons echt leiden en dat we echt weten wat u wilt van ons, dat we echt u mogen kennen, Vader. Dank u wel. Amen. Als jullie de potscherm hebben gekregen, dan kunnen jullie een beetje meevolgen. Vandaag, hoe dat we door dat stukje gaan van de Efeziërs. De brief van Paulus aan de Efeziërs. En de inleiding, dus vooraf, de Efeziërs 1 tot 3. Dat is eigenlijk een brief van Paulus aan de christenen in de Efeze. En de voorbije weken hebben we al een beetje mogen samen door die brief gaan. En Paulus begint eigenlijk de brief met alle eer aan God. God schiep alles. God die ons het leven gaf. Die had een plan dat iedereen terug mocht komen bij God. Dat was het plan. En iedereen mocht terugkomen door Jezus Christus. En alles en iedereen, hemel en aarde, zou één worden in Jezus Christus. Dan gaat Paulus verder met het gebed. Het gebed voor de christenen in Efeze. En dat hij zegt van, ik wil dat jullie beseffen wie dat God is. Ik wil dat jullie beseffen wat het betekent om christen te zijn. Dat jullie beseffen hoe machtig God is. En hoe machtig dat wij in God zijn. Paulus gaat aan. Na dat gebed gaat hij verder en zegt hij van, kijk, je laat ons eigenlijk herinneren aan ons vroeger leven. En je herinnert ons eraan dat wij allemaal een nieuw leven hebben in Jezus Christus. Wij zijn vernieuwd door de Heilige Geest. En alle christenen, Jood, niet-Jood, van alle nationaliteiten, we zijn één. Daar gaat het om. En nu komen we in het stukje van vandaag. Het stukje van vandaag gaat over het tweede deel. Het gebed van Paulus, verder voor kracht en de eenheid in de kerk. Laten we eens kijken in Efezers hoofdstuk 3, 14 tot 21. Dat is het gebed van Paulus. Gebed van Paulus nog eens, om kracht te krijgen. En daarin buig ik mijn knieën voor de Vader, van wie elke gemeenschap in de hemel en op aarde haar naam ontvangt. Ik vraag God dat Hij u door de Geest uit de rijkdom van zijn glorie de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn. Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde en dat u met allen die hem toebehoren in staat zult zijn te bevatten hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is en te begrijpen dat die liefde elke kennis te boven gaat. Mogen u geheel vervuld worden met de volheid van God aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken. Aan hem komt alle eer, in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties. Amen. Dus nadat Paulus ons eraan terug heeft herinnerd, aan God, aan Gods plan, aan Gods goedheid, aan ons nieuw leven in God, gaat Paulus verder en hij duwt ons allemaal vooruit. Hij duwt de christenen oorspronkelijk vooruit, maar ook ons. En hoe duwt hij ons vooruit met zijn gebed? Staat in drie delen. Hij zegt eigenlijk, ik bid voor kracht van God door zijn geest. Ik bid voor geloof, zo groot dat Jezus Christus in jullie woont. En ik bid dat de liefde van God de kerk sterk maakt. Ik bid voor kracht. Voor kracht door zijn geest. Dus Paulus zegt eigenlijk, jullie gaan vooruit. Jullie kennen God. Maar om God te dienen en om nog verder te gaan, kan het eigenlijk alleen door Gods kracht. We kunnen enkel door de leiding van God, door zijn wijsheid. En vooral, het komt door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest van God kunnen we niet vooruit gaan. We kunnen al die zaken niet uit onszelf. We kunnen het ook niet gewoon door in groepjes samen te denken. Dat gaat niet. We hebben Gods geest nodig. We moeten vertrouwen op God. En enkel het vertrouwen op God door zijn geest. En wat dat ook is, iedereen die er aanwezig is, of iedereen in het algemeen, die op een bepaald moment beseft dat we terug kunnen komen bij God, door Jezus, en dat we tot geloof komen, iedereen krijgt die Heilige Geest. En we worden ook geleid door die Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons toont wie dat God is. Dus Paulus zegt, ik bid dat jullie kracht krijgen door de Heilige Geest. En dan zegt hij, ik bid dat jullie geloof krijgen, zo groot dat Jezus in jullie woont. De geest die heeft kracht, die heeft onze leiding. Maar ons geloof, de overtuiging, de dank, de erkenning in Jezus zorgt ervoor dat Jezus in ons woont. Hij zegt dat Paulus zegt dat Jezus in jullie allemaal woont, niet in mij, niet in jou, in ons allemaal. En het geloof in Jezus, Paulus bidt, ik bid dat jullie zo'n geloof hebben, zo groot, dat jullie een zo'n nauwe band krijgen met Jezus Christus. En dat je ook meer en meer op Jezus gaat lijken. Dat wij allemaal op Jezus gaan lijken. En dat ons leven gestuurd wordt, zodanig dat invloed heeft op ons, maar op alle mensen rondom ons ook. Dat is waarvoor dat Paulus bidt. Jullie krijgen kracht door de geest. En dat jullie geloof zo groot wordt, dat hij naar buiten reflecteert. Op andere mensen. En daarbij bidt Paulus, ik bid dat die liefde van God de kerk sterk maakt. Dus eigenlijk, Paulus zegt, besef dat die liefde van God zo groot is dat we het niet kunnen voorstellen. We kunnen het gewoon niet voorstellen. Het is zodanig groot. Maar we moeten beseffen dat we die liefde ontvangen hebben van God. En dat die ook voor alle anderen bedoeld is. En die liefde, die duwt ons samen vooruit. Die laat ons groeien. Die laat ons samen dienen. En die laat ons samen mensen bij God brengen. God is machtig. God kan alles. Soms in ons leven begrijpen we niet wat er gebeurt. Maar in de Bijbel leren we eigenlijk dat God zodanig machtig is. En uiteindelijk, God weet wat er gaande is. En omdat God zo machtig is, moeten we hem blijven danken en eren. We moeten hem blijven aanbidden. We moeten zingen voor hem. We moeten hem zoeken. En dat is wat we doen. Ik vind het goed dat we dat geregeld kunnen doen. Ik vind het heel goed dat we dat iedere week kunnen doen. Iedere week God samen kunnen zoeken. God samen kunnen aanbidden. En uiteindelijk bidt Paulus dat God in ons woont. Dus dat de wereld mag zien wie dat God is. Voor de eer van God. En niet enkel voor ons. Niet enkel voor de kerk. Helemaal niet voor ons eigenlijk. Helemaal niet voor de kerk. Maar enkel voor God. En dus nadat Paulus dat gebed heeft gedaan, dus je bidt dan echt voor kracht, je bidt voor leiding, je bidt voor liefde, je bidt voor groei, dan begint God te spreken. En dan begint Paulus, God te spreken tegen Paulus. Dus Paulus spreekt dan eigenlijk over de eenheid van de kerk. En over diversiteit. Dus we gaan dat zien in Efeziërs 4, 1 tot 6. Laten we het even lezen. Hoofdstuk 4, 1 tot 16. Ik die gevangen zit, omdat ik de Heer dien, verzoek u dringend. Leid een leven dat in overeenstemming is met uw roeping. Wees altijd bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkander in de liefde. Span u in om de eenheid die de Geest geeft te bewaren, door met elkaar in vrede samen te leven. Er is één lichaam, één geest, zoals u ook één hoofd hebt op de grond van uw roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. Er is één God die de Vader is van alle mensen, die boven allen staat, door allen werd en in allen aanwezig is. Maar aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarmee Christus gegeven heeft. Daarom zegt de schrift, hij steeg op naar boven, hij voerde gevangenen mee, hij verdeelde gaven onder de mensen. De woorden hij steeg op kunnen niets anders betekenen dan dat hij ook afdaalde naar wat later lager ligt. De aarde. Hij die afgedaald is, is dezelfde als die is opgestegen, hoog boven alle hemelruimten, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Dit zijn de gaven. Sommigen zijn apostelen, anderen profeet, weer anderen evangelisten, andere herder of leraar. En zo worden degenen die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen. Zo kunnen we allen tot eenheid in geloof en in kennis van de Zoon van God tot eenheid in de volmaakte mens, tot de volmaakte reepheep van Christus. Dan zullen we niet langer onmondige kinderen zijn die als golven op en neer deinen en heen en weer bewogen worden door elke wind, dat wil zeggen, door elke leer waarmee sluwe mensen met hun valse wijsheden ons op dwaalwegen brengen. Door ons aan de waarheid te houden, zullen we in liefde volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Aan hem ontleent het lichaam zijn samenhang en onderling verband. Het groeit door de juiste werkzaamheden van ieder lichaamsdeel en het bouwt zichzelf op door de liefde. Het is een heel stukje. En ik moet zeggen, ik heb daar eventjes in zitten ploeteren, echt doorgaan. De vertaling die wij hier leren is wat begrijpbaar, maar bevat ook niet alles. Er is een vertaling die soms beter zijn op bepaald vlak, maar los daarvan. Paulus heeft het eerst in dat stukje over eenheid. Dus in vers, vanaf vers 4 heeft hij het over één. En dan vanaf 7 heeft hij het over onze gaven. Dus Paulus begint eigenlijk met één en dan begint hij met meerdere. Waarover gaat het eigenlijk? Wel, naar aanleiding van de gaven die wij allemaal gekregen hebben, die God ons allemaal heeft, wou Paulus eerst een naam eet. Wat bedoel ik eigenlijk met die gaven? Gaven, dat zijn de mogelijkheden die God ons allemaal heeft gegeven. Dat zegt Paulus. We hebben allemaal gaven gekregen. We hebben allemaal kracht gekregen. Wijsheid hebben we gekregen. We hebben allemaal kennis gekregen. En wij allemaal zijn geroepen. Jullie allemaal hier zijn geroepen. Wij allemaal zijn samen geroepen. En God gaf gaven aan ons. Maar dus voordat Paulus begint toe te spitsen op die gaven, en te leren wat dan die gaven betekenen voor ons, zegt hij eigenlijk dat belangrijk is eenheid. Dus wat zegt hij eigenlijk? Er is één lichaam. Er is één geest. Er is één redding. Er is één God. Er is één geloof. Één doop. Één vader. Één heer. Eén. 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 We zouden erover kunnen lezen, maar er staat één. Hoeveel keer staat er één in? Weet je, soms hoor je van die machtige getuigenissen. Peter vertelde een aantal weken geleden over die getuigenis van die ene sporter die zijn hele leven lang zijn vrouw bedroog of zo. Of we horen van die machtige getuigenissen. En dan uiteindelijk zien we dat ze op een of andere manier in extreme omstandigheden tot bekering komen. Of andere mensen die in gevaarlijke situaties God zien. Hoort er zo vaak in die getuigenissen. Het is allemaal heel mooi. Maar dan, wij als normale christen die daar rondlopen, we zullen denken, eigenlijk voel ik mij zo min, ik voel me zo klein. Ik heb niet zo'n getuigenis. Als mensen mij vragen, hoe heb jij God leren kennen? Ik weet niet, ik heb geen machtige getuigenis. Het kwam gewoon zo. Maar daarom zegt Paulus, jullie zijn één, het maakt niet uit. Jullie zijn allemaal gelijk in God. Jullie zijn één lichaam. Jullie zijn één geest. Jullie hebben allemaal dezelfde vader. Jullie hebben allemaal dezelfde liefde. En Paulus is dan ook een van de beste geplaatste mensen om het te zeggen. Want wat was Paulus zijn getuigenis? Paulus zijn getuigenis was, op een dag, ik was bezig met alle christenen aan het vervolgen. En ik was op weg naar Damascus. En ik werd blind. Ik werd blind en opeens zag ik, ik zag niet eens, ik hoorde Jezus tegen mij spreken. En pas een tijdje later, toen ik besefte het dat om Jezus draait, toen werd ik opnieuw ziende. Dat is mijn getuigenis. Maar Paulus zegt, oké, kijk, het is op die manier ben ik tot bekering gekomen, maar eigenlijk is mijn getuigenis niet, of is mijn bekering niet beter dan die van jullie. Is niet krachtiger dan die van jullie. Nee, want we zijn allemaal één, we zijn allemaal gelijk. De redding die we allemaal ontvangen hebben, is hetzelfde. En die is altijd een mirakel, het is altijd een wonder. Ik geloof, als mensen tot bekering komen, dat dat niet zomaar iets simpels is. Nee, het is een wonder bij iedereen. Ik had het er net over getuigenissen, hoe dat soms gevaarlijk kan zijn om machtige getuigenissen te hebben. Maar soms is het toch wel goed om mooie getuigenissen te hebben. En de reden is het volgende. Er zijn mensen die denken dat geloven in God dat iets is voor mensen die religieus zijn ingesteld. Of voor mensen die moeilijkheden hebben. Of voor mensen die naïef zijn. Nee, die getuigenissen zijn er ook om ons te tonen dat God iedereen kan omtoveren. Wij zijn tot bekering komen, dat is een wonder. Maar ook anderen kunnen tot bekering komen. Geloof is niet enkel iets voor mensen die religieus zijn ingesteld. Geloof is voor iedereen. We zijn allemaal een wonder. Ik wil dat we dat beseffen. Een wonder omdat God van ons leven iets bruikbaars maakt. En Paulus zegt dus eigenlijk, ieder verschil tussen jullie christenen allemaal, tussen jullie broeders, tussen de kerk, alle verschillen, dat is, maakt het niet uit. Het is een detail. Het is een klein detail. Maakt niet uit wie dat je bent, hoe dat je bent. Het is een detail. Eén geest, één redding, één God, één geloof. We zijn één lichaam. Machtig. We We zijn één. Natuurlijk. Natuurlijk weten we dat wij niet allemaal dezelfde relatie hebben met de Vader. We hebben dezelfde liefde. Maar hoe dat wij allemaal, hoe onze relatie is met God, is allemaal verschillend. Ik ben aan het denken, ik had inderdaad een voorbeeld ook gehoord van een gezinshoofd met meerdere kinderen. 6, 7 kinderen. Ik ga even zijn naam niet noemen. De persoon had al zo vaak gezegd dat ik zijn naam noem. Maar ik geloof iemand die veel kinderen en ik weet hoe dat hij omging met zijn oudste zoon. Is toch iets anders dan hoe dat hij omgaat met zijn jongste dochter bijvoorbeeld. De manier waarop hij ermee omgaat is anders. Maar daarvoor is de liefde niet anders. We zijn één lichaam. Weet je, ik was ook aan het denken over één lichaam. Soms horen we het beeld van één lichaam. En ik moet zeggen, voor mij, toen ik net dat beeld zag van een lichaam, het sprak niet meteen tot mijn verbeelding. Nee, ik ben iemand die gepassioneerd is door techniek, door mechaniek, door auto's. En ik moest denken, één lichaam, één auto. Weet dat, een auto, wat heb ik? Waarop dat mensen spreken, hoeveel pk heb je? Motor, kracht van de motor. 500 pk, machtig. Maar het probleem is, je hebt ook een aandrijving, de versnellingsbak. Als je versnellingsbak de krachten niet aan kan van die motor, ja, dan ben je niets. Oké, stel als die versnellingsbak en die motor samenwerken, dan moet je nog de krachten op de weg kunnen zetten. Maar daarvoor heb je een chassis nodig. Het onderstel met banden. Als die banden slecht zijn, ga je die banden ook niet op de weg kunnen plaatsen. Nee, we hebben die banden nodig. Verder heb je ook iets, je moet door bochten kunnen rijden. Je moet al die krachten aankunnen, daarvoor heb je een chassis nodig. Een afstelling van de schokdempers. Ik dacht, lichaam van Christus. Het bond te spreken tot mij. We zijn allemaal hetzelfde, één lichaam. Het is niet omdat je de motor bent, dat je beter bent dan de banden. Nee, we hebben elkaar nodig. En als dat jullie minder spreekt, die techniek, moet jullie vertellen, ik was eens aan het spreken met Nathan. Dan denk ik, vorig jaar, dat was grappig. Ik was zo bezig met Nathan. Hey Nathan, eigenlijk is dat toch grappig. Kijk, we zijn allebei donker. We zijn bruin allebei, zo donker. Donkere huid is toch... Maar kijk, jij bent zo donker en ik ben lichter en acclimatine is er zo like, tussen en al. Ha! Weet je wat het antwoord van Nathan? Ik vond dat heel mooi. Hij zei, ja Thomas, weet je, het is toch prachtig. Hoe dat God ons heeft gemaakt. Weet je, we zijn allemaal verschillend. En Nathan zei, het is zoals een tuin. Ik denk dat Peter dat voorbeeld ook trouwens vorige week gaf. Het is een tuin. Met rozen, met lelies, met de liefjes. Het is allemaal verschillend. Maar, en Nathan zei, kijk, wij samen. Het is toch mooi dat God ons maakt als één geheel. En dat is ook wat dat Paulus ons vertelt trouwens. We zijn dus begonnen met eenheid. En Paulus gaat dan eigenlijk van 1-1-1 gaat hij naar vers 7. En dan heeft hij het over aan ieder is afzonderlijk genade gegeven en aan ieder zijn gaven gegeven. Dat is zo samengevat. Dus Christus heeft gaven aan ons allemaal gegeven. We zijn allemaal verschillend. En we hebben ook allemaal verschillende gaven gekregen. Dus in de kerk... We zijn wel één eenheid, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde zijn. We doen niet allemaal hetzelfde. We denken niet allemaal hetzelfde. Ik ben niet zoals Christine, ik ben niet zoals Rode. Ik ben ook niet zoals Tony of Jan. We zijn allemaal verschillend. En Paulus bedoelt daarmee eigenlijk het volgende. Oké. Het is wel belangrijk om die eenheid te hebben in de kerk. Maar het gaat niet om eenvormigheid. We lopen niet op dezelfde manier. We zien er niet uit op dezelfde manier. Het is niet zoals in het leger. Nee. Want Paulus leert ons eigenlijk. Als wij denken dat de eenheid in de God gelijk is, eenheid in de kerk gelijk is aan allemaal hetzelfde doen en hetzelfde zijn, dan missen wij allemaal de glorie die God heeft bedoeld. We missen de kracht die God geeft aan het lichaam. Nee, want die diversiteit zorgt er juist voor dat het lichaam kracht heeft. In de hoofdstuk daarvoor in Efeze leren we dat wij allemaal het werk zijn van God. Wij zien allemaal het werk van God om goede werken te doen. En het werk van God, als je goed doorleest, dan zien we eigenlijk dat wij het kunstwerk zijn van God. En dan kijk ik achteraan. We hebben hier sommige kunstenaars onder ons. En jullie weten, een kunstenaar, of als je creatief bezig bent, en als je iets maakt, een tekening, een schilderij, gelijk wat van werken dat je doet, dan weet je dat je altijd een deel van jezelf daarin steekt, terwijl je dat doet. Klopt, hè? Jean-Marie? Er zat een deel van jezelf in dat kunstwerk. En eigenlijk, toen wij gemaakt zijn, God is onze vader. God heeft ons gemaakt op die manier dat ook een deel van God in ons kwam toen hij ons maakte. En we zijn allemaal zodanig uniek gemaakt dat enkel jij bepaalde dingen kunt doen. Dat enkel ik bepaalde dingen kan doen. Jij kan misschien bepaalde mensen aanraken die ik niet aan kan raken. Je hebt bepaalde gedachten die ik niet heb. Maar allemaal samen reflecteren wij God naar buiten. God is zodanig groot, Gods liefde is zodanig groot. Het kan niet in één persoon zitten. Het is de eenheid. In de verschillendheid leren we het. En weet je, ons hele leven schaaft God ons bij. Vormt God ons. Op een manier dat wij uiteindelijk God gaan dienen. En dan is er een vreemd stukje van, kijk, op welke manier hebben wij die gaven gekregen? Paulus heeft het daarover. Jezus, die kwam neer op aarde en die begon te strijden met de kwade machten. Die nam ze mee naar boven. Dat is het stukje daarna. Ik zeg, wat doet dat stukje daar eigenlijk tussen? Van, Paulus heeft het over eenheid, dan heeft hij het over gaven en nu heeft hij het over Jezus die naar beneden kwam en die terug naar boven ging. Het is wel een belangrijk stukje. Dus, Jezus die kwam inderdaad op aarde om te strijden met de kwade machten, met de zonde, met al hetgene die ons vasthield, al hetgene wat dat ons van God ver weghoudt. En door zijn dood van Jezus ging Jezus terug naar boven en die kwam al die kwade mee. Hij nam de zonde met zich mee. En hij gaf ons mensen genade. Hij gaf ons mensen gaven. Jezus gaf aan ons allemaal gaven. En waarom gaf Jezus die gaven wel? Die gaven gaf Jezus om ons allemaal vrij te maken, om de kerken vrij te maken. Om ons vrij te maken van die zonde, om ons vrij te maken van die verdrukking. Om ons een nieuw leven te geven. Om ons vrij te maken van die hindernissen die ons ver weg van God houden. Die gaven zijn eigenlijk gemaakt allemaal om de kerk sterk te maken. En wij hebben ze allemaal gekregen om kennis te krijgen, om kracht te krijgen en om de kerk vooral op te bouwen. Om de kerk te bouwen en om de kerk te doen groeien in liefde. De gaven zijn er ook om God te eren. We hebben die gaven gekregen om God te eren. Eigenlijk is het allemaal in de eerste plaats gekregen om God te eren in de eerste plaats. Wij zijn Gods schepping, wij zijn Gods kunstwerk. En samen tonen wij de wereld wie dat God is. We hebben elkaar allemaal nodig. En dan is natuurlijk de vraag. Kijk, je hebt inzicht de eenheid van de kerk. En dan heb je de diversiteit, iedereen die verschillend is. Paulus gaat dan verder. Wat zorgt er eigenlijk voor dat de eenheid van de kerk, dat één geheel, één lichaam, één geest, en dat verschillend zijn? Hoe komt dat eigenlijk samen? Hoe past dat eigenlijk samen? Dat is de vraag. Maar het antwoord is simpel. Alles komt samen in Jezus Christus. Jezus Christus is de enige persoon, God. Jezus Christus is degene die alles ziet. En die brengt alles samen. Jezus Christus is degene die jullie roept. Jezus Christus is degene die jullie vooruit duwt. Jezus Christus is degene die jullie gaven geeft. Het is Jezus die ons roept. Het is Jezus die ons leidt. Het is Jezus die jou duidelijk maakt, die ons duidelijk maakt wat dat wij moeten doen in ons leven. En daarvoor maakt Jezus ons allemaal uniek op een bepaalde manier, dat wij zodanig uniek zijn dat we bij elkaar passen. simpel, een puzzelstukje. Als je een puzzel ziet, heb je allemaal verschillende deeltjes. Die zijn allemaal verschillend, maar die zijn zodanig verschillend dat ze op een bepaalde manier mooi in elkaar passen. Dat is het. Heel mooi. Maar Paulus gaat verder en zegt, maar de liefde en eenheid die zijn het belangrijkste. Weet je, de gaven zijn om de eenheid van de kerk te versterken. Niet om de individuen elk groot te maken. Dat is niet de bedoeling. We hebben die gaven niet gekregen om onszelf groter te maken. Nee. In de brief aan de Korinthers heeft Paulus het over. Kijk, al had ik alle gaven, al kon ik alles, al wist ik alles, dan nog, als ik de liefde niet had, dan was het alsof ik gewoon een symbool die gewoon maar zit te kletsen. Daarom laten we samen als kerk groeien, elkaar opbouwen. Samen zoeken naar God. Hoe God ons wilt gebruiken en hoe God jullie wilt gebruiken. Laten we dat samen doen. En dan natuurlijk is dan de volgende vraag. Ah, kijk. Oké, ik wil het. Ik wil inderdaad samen groeien. Ik wil inderdaad de kerk doen groeien. Ik wil inderdaad die gaven ontdekken. Dan is de vraag, hoe ontdekken we die gaven? Wel, laten we eerst nog eens kijken naar gaven. Wat zijn die gaven? Gaven die kunnen zichzelf uiten in specifieke bedieningen. Er zijn al bepaalde bedieningen in de kerk. Maar ik denk vooral, gaven die zijn er vooral om eens in ons dagelijks leven, in ons leven continu, ons te sturen. Ik geloof dat ons hele leven, jullie leven allemaal, is een bediening. We dienen allemaal God iedere dag op een of andere manier. Ik weet niet alles. Ik weet niet op welke manier dat God jullie gebruikt. Maar ik wil jullie gewoon meegeven. Ons hele leven staat in dienst van God. En ons hele leven, daarvoor hebben we gaven gekregen in ons leven. Om samen die gaven te ontdekken, laten we kijken eerst naar de valkuilen. Er zijn een paar zaken waarop we moeten letten als we onze gaven willen ontdekken, als we willen onze bediening ontdekken. Een eerste punt. Jullie bepalen niet zelf wat hij doet. Jullie kiezen niet zelf wat dat jullie bediening is. Jullie kiezen niet zelf wat dat jullie gaven zijn. Het is een eerste punt. Het is God die jou roept. Het is God die jou gaven heeft. Het is God die jou een bediening heeft. Het is God die jou stuurt. Dus daarmee bedoel ik eigenlijk. Wij mensen hebben allemaal natuurlijke talenten gekregen. We hebben talenten gekregen. Maar je natuurlijke talenten zijn niet altijd een teken dat God jouw talenten zal gebruiken. Niet altijd. Je persoonlijkheid, je studies, je intelligentie, je mogelijkheden. Het is niet omdat je dat hebt dat God die altijd zal gebruiken. Kom eens even denken, hè? Wat bedoel je daarmee? Laat ik het zo zeggen. Ik had dus een voorbeeld gehad van iemand die manager is in het bedrijfsleven. Het is niet omdat die manager goed overweg kan met mensen, goed overweg kan met het sturen van mensen, dat hij daarom ook in de kerk bijvoorbeeld per se mensen zal aansturen. Niet altijd. Het kan ook zijn dat hij misschien zodanig manager voelt dat hij misschien mensen in de kerk gewoon gaat verdrukken. Kan ook zijn. Het is een voorbeeld. Talenten kunnen natuurlijk ook ons die richting duwen. Hè? Dus het is God die jullie roept. Het is God die jullie stuurt. Dat moeten we beseffen. Tweede. Er is een verschil tussen het individueel vinden en het collectief vinden. Wat bedoel ik eigenlijk? Je bediening, je gaven, dat ga je niet op je eentje vinden. Het is niet van, ah, ik wil dit doen. Dat ga je niet op je eentje doen, nee. Want als je het op je eentje gaat doen, hoe kun je weten dat het echt van God komt? En dat niet enkel wat je in je hart hebt. Misschien je ego. Anderzijds kun je ook niet gewoon wachten totdat iemand je roept. Ah, ik wil dat jij dit begint te doen, Frankie. Zonder dat je zelf ernaar zoekt. Nee. Wat je moet doen is eigenlijk, je moet het is een combinatie van de twee. We gaan dat straks zien. We gaan dat straks zien. Dus je kiest het niet zelf, maar je moet ook niet wachten, zomaar wachten. Dat is wat ik wil duidelijk maken. We gaan meteen zien hoe dat we het wel doen. Er is nog een ander punt die ook gevaarlijk is. We hebben niet allemaal alle gaven gekregen. Bijvoorbeeld gaven van gebed, gaven van genezing, gaven van evangelisatie. Ik vind jammer dat je gebeurt er niet is. Evangelisatie bijvoorbeeld. Maar het is niet omdat je een bepaalde gaven niet hebt, dat je het niet moet doen. Stel, ik moet zeggen, als ik kijk naar Gilbert, die heeft de gaven van evangelisatie. Die kan gewoon in de straat wandelen en die kan zeggen, hé, hey, heb je God in je leven? Hij begint dat te spreken over God. Of je zit op de bus of in de trein. Wil je een Bijbel? Heb je al gehoord van de Bijbel? Ik moet zeggen, als ik op de bus zit, als ik op de trein zit en ik zie mensen, ik ben verlegen een beetje. Ik durf niet te kijken naar mensen. Ik zit gewoon stilletjes. Ik durf niet te spreken met mensen op straat. Maar dat betekent niet dat ik het niet zo moet doen. Klopt wel. We moeten allemaal wel. Dus iedere gave is ook wel een plicht. Eigenlijk, als we de gave niet hebben van bidden voor genezing, we moeten toch bidden voor genezing. We moeten het allemaal doen. Nu, hoe moet het wel doen, die gaven ontdekken, de bediening ontdekken, of ontdekken wat God verwacht van ons leven? Wel, kijk, God dienen kan op vele manieren, op verschillende manieren. En er zijn zoveel gaven, er zijn zoveel mogelijkheden die ons geeft. Het is in de eerste plaats door de Heilige Geest en door de liefde. Kijk, in de eerste plaats, wij als kerk, wij moeten mensen inspireren. Wij moeten mensen vooruit doen. Wij moeten mensen samen opbouwen. We moeten samen mensen aanmoedigen. Dat is wat wij moeten doen als kerk. Om God te zoeken en om God te dienen. Dat is wat wij moeten doen als kerk. Mekaar samen vooruit doen. Wij als individu moeten dan elk voor zich gaan zoeken. Dat verlangen. Wat dat God in ons hart heeft geplaatst. Elk moet ook zoeken wat dat God van ons verwacht. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Het individu, we hebben samen iets op mijn hart. Ah, ik wil dit doen, of ik wil doen in de kerk. Wel, de kerk is er dan ook om jullie te bevestigen, om jullie te ondersteunen en om jullie vooruit te duwen. Het is een combinatie, dat bedoel ik. Je hebt het verlangen, je hebt de kerk die jou bevestigt. De kerk roept individuen die antwoorden daarop. Zie ook weer de eenheid van de kerk. Heel mooi. Dus daarom wil ik eigenlijk als kerk, ik wil dat we samen aangemoedigd worden. Ik wil dat we samen eigenlijk zoeken hoe dat we samen mensen kunnen vooruitduwen om God te dienen. Daarvoor zijn we hier in deze wereld. We zijn hier in deze wereld om mensen ook bij God te brengen. Het doel van alles is om God te dienen. Het doel van alles is liefde. Zorgen voor elkaar. En zorgen voor anderen. Want weet je, er zijn daar twee kleine extremen die we kunnen doen als kerk. Twee extremen die we niet moeten doen. Enerzijds, we kunnen als kerk heel passief zijn. We kunnen zeggen, weet je wat, voor ons is het voldoende om gewoon zondag samen te komen, liedjes te zingen en wat te bidden. We willen groeien, maar al die bedieningen en al die gaven en al die dienzaken om God te dienen, dat is niet belangrijk. We willen gewoon zo, nee, dat is niet goed. Dat is een passieve houding, dat doen we niet. Dat is niet goed. Als kerk moeten we groeien, als kerk moeten we vooruit gaan. En anderzijds moeten we ook niet te bezig zijn. Wat bedoel ik daarmee? Ah, we zijn bezig met die bediening, we zijn bezig met dit, we zijn bezig met dat, we zijn bezig met dat. En dan stellen we de vraag van, als dan iemand de vraag stelt aan jullie, en hoe zit het met jullie geestelijke groei? Hoe zit het met de geestelijke groei van de kerk? Hoe zit het met jouw geestelijke groei? Voel jij dat jij veranderd bent? Voel jij dat jij mensen rondom jou kunt veranderen? Heb je de indruk dat je dichter bij God bent? dat is een goede vraag. Ik ben zodanig bezig geweest. Ik ben zodanig bezig met dat. Ik ben zodanig bezig met mijn muziek spelen. In mijn geval. Of ben bezig geweest met het voorbereiden van studies. Maar inderdaad, ja, voel ik mij dichter bij God. Dus we moeten vermijden dat we in die twee val kunnen komen. Niet passief zijn, maar ook niet te bezig zijn. Het doel is God. Het doel is voor elkaar zorgen. Het doel is om mensen dichter bij God te brengen. Als slot, laat ik jullie samenvatten. Alles doen we door Gods geest en alles doen we in Gods liefde. De eenheid is belangrijk. We zijn één kerk. En dat vind ik mooi aan de één kerk. We zijn één kerk vandaag, nu. Alle christenen samen, alle kerken samen. Maar ook alle kerken van nu, alle kerken van morgen en alle kerken van vroeger. We zijn één kerk. Toen ik dat begon te beseffen. Het is de kerk die God toont aan de wereld. Het is de volledige kerk van vroeger, van nu, van later, van in de toekomst. Wij zijn de kerk. En het is door die kerken dat God zichzelf aan de wereld toont. De gaven die we krijgen, de taken die we krijgen, de mogelijkheden die we krijgen van God, dat is om de kerk op te bouwen. Dat is om individuen op te bouwen en vooral om God te eren. Om God aanbidden. Laten we samen als kerk groeien. Laten we samen elkaar vooruit doen. Laten we kijken naar vooruit. En laten we samen mensen dicht bij God brengen. Laten we samen afsluiten in gebed. Vader, dank u wel voor deze mooie dag. We zijn hier samen en we zijn daarvoor dankbaar dat we hier samen kunnen zijn. Vader, ik vraag echt dat u ons hier allemaal echt toont wat u van ons verwacht. Ik vraag echt dat de hele geest in ons allemaal mag werken. En dat we allemaal mogen zien welke richting dat we mogen uitgaan. Ik vraag dat we allemaal ook een geloof krijgen in dat. Zo groot, Vader. Dat ons geloof zo sterk mag zijn dat Jezus in ons echt aanwezig is, Vader. En ik vraag dat u een ieder van ons een harten opent voor u. En dat we ieder moment van ons leven door u mogen geleid worden. Eigenlijk vertrouwen op u en we zijn u dankbaar. Dank wel voor uw liefde. Dank wel voor uw wijsheid, Vader. Dank wel. Amen.
Inderdaad, heel belangrijk om als kerk er samen voor te gaan. En we zouden nog niet zingen, maar ik wil eerst ook nog bidden. Het gebed dat Thomas gebeden heeft. Soms vinden wij niet altijd de juiste woorden om te bidden. Maar als we de Bijbel openen, daar staat vol met gebeden en we kunnen ook deze gebeden. Laten we recht staan en voordat we het lied zingen, Heer, wat een voorrecht, wil ik ook nog bidden voor jullie. Machtige Vader, ik bid en ik vraag u dat u vanuit uw heerlijke rijkdom iedereen hier met kracht zal sterken door uw geest. Opdat Christus door het geloof meer en meer plaats mag krijgen in hun hart. Dat ieder geworteld zal zijn in uw liefde en in staat zal zijn om te begrijpen hoe groot de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte is van Jezus' liefde. Ik bid dat iedereen dat zal mogen ervaren, Heer. En dat deze liefde die ons verstand te boven zal gaan. Ik bid dat ieder vervuld zal zijn met alle volheid van God. Jezus, ik bid het in uw naam. Het is een voorrecht om in godsdienst te staan. Laten wij dit lied uit volle borst zingen.
Wat een voorrecht om mijn liefde te krijgen.
zegt, hieraan zullen alle weten dat hij mijn discipelen zijt, als ze liefde hebben onder elkaar. Doe ons best. God zegen jullie.